van het woord vandaag. En we doen ook een test voor de livestream weer. We hebben altijd livestream gehad in de corona, maar nu testen we hem weer op een andere manier. Dus ook mensen die via de livestream kijken, welkom. En het thema van de preek van Pinksteren, zeg maar, hier is vakmanschap en leiderschap in de geest. Vakmanschap en leiderschap in de geest. En de subtitel is de bovennatuurlijke bekwaammaking. En we gaan lezen voor degenen die het willen, Exodus 35. Exodus 35 vanaf vers 30. En we lezen daar dat Mozes die zegt tot de Israëlieten, hij zegt, en Mozes zei tot de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam van Juda, bij name geroepen. En hij heeft hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk, om ontwerpen voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken en om u die uit te laten voeren in goud, zilver en koper, om stenen te bewerken en om die in te zetten, om hout te snijden en om al het ontworpen werk te maken. En hij heeft hem en Oholiab, de zoon van Ahisamax, uit de stam van Dan, in het hart gegeven om anderen te onderrichten. Hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid om te maken al het werk van een handwerker, van een kunstenaar, van een maker van veelkleurig weefwerk, in blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijnlinnen, en van een wever, uitvoerders van allerlei werk en makers van ontwerpen. Ja, en heeft hem vervuld, zegt Mozes, en heeft hem vervult, Bezaliel, met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. Nou, hoewel het niet met zoveel woorden beschreven staat, zien we dat de geest van God ook al in het verhaal van de uittocht van Egypte aanwezig is en een werk doet. We lezen het. Mozes zegt het duidelijk, Bezaliel werd door God vervuld met de geest. En verder heeft God ook Oholiab en andere kunstvaardigen die kunstvaardig waren, toegerust. En kijk eens wat ze ontvangen, wijsheid, inzicht en kennis door Gods geest. Wie wil dat niet? Ik wil wijsheid. Ik wil kennis, ik wil inzicht, hoe meer hoe beter. Ik wil het. Maar Gods geest kan je daarbij helpen. Ze krijgen deze dingen niet zomaar. Ze krijgen deze gaven, deze bekwaamheden, om de tabernakel te maken. Dat moest gemaakt worden naar het beeld wat God aan Mozes had getoond op de berg. Maar kennelijk was de kennis en het beeld niet voldoende. Ze hadden de geest nodig om dit heiligdom te maken. Nou, ook Mozes was geestvervuld. En dat kan haast niet anders. Als je bedenkt wat Mozes heeft meegemaakt met het volk, dan moet hij wel geestvervuld zijn geweest. Ik heb hier geschreven, dat kan niet anders. Als je ziet wat deze man allemaal heeft doorstaan en moeten verdragen, en dat niet alleen van zijn vijanden, maar bovenal van zijn eigen volk. De Mozes in de tijd van Egypte had er al lang een paar doodgeslagen. Allang. Mozes was opvliegend. Haar temperament. Toen hij een keer voor zijn broeders opkwam in Egypte en een Egyptenaar deed bij de hand, betaalde die Egyptenaar het met zijn leven. Maar hij is veranderd. En kijk maar, lees maar in de eerste boeken van de Bijbel wat Mozes allemaal heeft meegemaakt. Als hij niet de Heilige Geest had gehad, was hij al lang gillend weggelopen en hij was nooit meer teruggekomen. Geloof me maar. Maar hij was veranderd. Wat Mozes gedaan heeft, grenst aan het ongelooflijke. Maar ik zeg grenst, want hij heeft het gedaan. Dus het was mogelijk. De voorbereiding. We weten niet of Mozes zich bewust was als prins van Egypte dat hij hiertoe bestemd was. We hebben geen idee. We weten alleen dat hij begaan was met zijn broeders, dat hij zijn volk opzocht, maar hij wist niet, waarschijnlijk niet, van de roeping die God op zijn leven had. En wat Mozes deed en waar Jezus later zijn leerlingen voor zou waarschuwen is: je mag wel ijver voor mij hebben, maar wel met verstand. Je kan alleen voor mij werken in de kracht van mijn geest. Doe het niet in je eigen kracht, want je redt het niet. Sommigen die mij van heel lang geleden kennen, die weten hoe mijn karakter was, soms, als het niet helemaal mee zat. Maar de Heilige Geest heeft Mozes veranderd. Hij deed het eerst in eigen kracht. Die Egyptenaar zat hem dwars. Hij kon niks anders bedenken dan: ik sla hem dood. Nou, misschien ik sla hem. Maar hij ging zo ver dat hij hem doodde. En bracht dat een doorbraak voor het volk? Nee. Wat bracht het hem? 40 jaar ballingschap. Van het hof van Egypte, een prachtige prins aan het hof van Egypte, kwam hij terecht in de woestijn, bij Midjan. En daar was een priester, Jethro, en die had een aantal dochters. En met een van die dochters trouwde hij. En hij was 40 jaar lang schaapherder. Marion en ik, wij zijn 40 jaar getrouwd. Dus ik weet dat 40 jaar is een lange tijd. Is een lange tijd. Ja, dat bedoel ik niet negatief. Sommigen, wat ernstig is dit. Bij ons is het voorbij gevlogen. 40 jaar is een lange tijd. Het is toch een lange tijd? Soms heel lang, hè? Maar daar gaan we het niet over hebben. Het is een lange tijd. En in plaats van prins aan het hof van Farao, liep hij achter de schapen aan. Maar wat gebeurde er in de woestijn? Wat gebeurde er in de woestijn? En dit is zo belangrijk. Mozes leerde in de woestijn. Wat leerde hij? Hij leerde vooral af. Hij werd zachtmoedig. Hij werd nederig. Hij was al zijn status en zijn macht kwijtgeraakt. En ik weet niet wat hij gedacht heeft als hij met die schapen naar weidegrond ging, naar gras. Ik weet niet wat hij... Niemand weet het, alleen God en Mozes. Maar hij leerde daar zachtmoedig te worden en nederig. En wil je echt door God gebruikt worden? Wil je echt door God gebruikt worden? Word dan zachtmoedig, leer dat en nederig. Anders loop je hem voor de voeten. God heeft niks aan mijn wijsheid. Ik heb God vaak voor zijn voeten gelopen. Ik heb God regelmatig verteld wat hij moest doen. Belachelijk. Maar goed, als je jong bent, dan denk je dat je God een goed idee in de hand kan doen. Vader, als ik u was. Ja, maar je bent mij niet. En prijs God dat ik niet God ben. Prijs. Hij leerde dat af. Hij was zo'n 40 jaar gewoon de kudde te weiden. En dat was de voorbereiding die God nodig had. En Mozes verloor al zijn ambitie, zijn ijver, zijn geldingsdrang. En we lezen dan ook in Numeri 12. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. En in Psalm 25 vers 9 staat: ootmoedigen, dat zijn nederigen, ootmoedigen doet hij wandelen in het recht en hij leert de ootmoedige, de nederige, zijn weg. Als je echt nederig bent, dan kan God je leren. En zachtmoedigheid en ootmoedigheid, nederigheid zijn een broer en zus. Ze behoren tot dezelfde familie die Gods vrucht teweeg brengt. Ik weet niet of die 40 jaar in de woestijn ervoor nodig waren, maar het is niet denkbeeldig dat hij ook daarin leerde van, ik kan zomaar van een hoge positie, misschien was hij wel een kroonprins, van de machtigste natie ter wereld, in een of ander afgelegen gehucht in Midjan, achter een aantal schapen aanlopen. Het kan zomaar gebeuren. Marion en ik, wij hebben ooit een keer een diplomaat uit Irak, hadden we eventjes niet echt opgevangen, een beetje opgevangen en begeleid. Die man had alles, een eigen chauffeur, ik weet niet wat hij allemaal had. En in de Bijlmer zat hij in een kale betonnen flat. Hij had geen eens eten. We moesten hem eten brengen. Het kan zomaar gebeuren. We hadden een hele gekke ervaring met hem. Hij was gewend dat hij veel geld had. Marion zal het nooit vergeten, ik ook niet. Op een dag werd er gebeld in het Juliana-plantsoen. Toen wonen we nog in het centrum, in de flat. Ik kwam naar beneden. Tot mijn verbazing, en maar stond er een taxi voor de deur. En wat vervoerde die taxi? Onze jongens weten het waarschijnlijk, maar weet iemand het? Wat vervoerde die taxi? Ik heb het wel eens vaker verteld. Hebben jullie opgelet? Wat zat er in die taxi? Koffers. Wat preek je voor, hè? Nee hoor, God houdt voor jullie, ik hou ook voor jullie. Ik sta achter jullie, ik ben je broer. 4 paraplu's. Hé Marion? 4 paraplu's. 2 paraplu's voor Roel en voor Paul. Erwin nog niet, want die was er nog niet. Die had geen paraplu nodig. Die was nog niet in geveld of weeg te bekennen. En een hele dure paraplu voor mij. Hij was zo duur dat ik, als het regende, dorst ik hem niet eens te openen. Een prachtige paraplu voor Marion. Maar die man die kon niet. Ik denk, waarom laat hij een taxi duren? Hij heeft geen cent te makken. Maar zo dacht hij. Maar het kan zomaar omgekeerd zijn. Denk aan wat een oorlog doet met geslaagde mensen die het gemaakt hebben, die alles hebben. Het kan in één weg zijn. Denk maar aan de rijke dwaas. Weg is het. En dan loopt Mozes achter die schapen. En hij leert daar zachtmoedig te zijn en nederig van hart. En dat is ook wat Petrus leert als hij de tweede brief schrijft in de gemeente van Azië. Dan zegt hij, omgort u allen jegens elkaar, oh nee, het is de eerste brief. Omgort u allen naar elkaar toe met nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Wie schreef dat? Petrus, ook zo'n driftkikker. Net als Mozes. Want wat deed Petrus toen Jezus gearresteerd werd? Hij trok zijn zwaard en hij ramde erop los. Gelukkig voor Malchus, zo heette die man, was het geen goede zwaardvechter. Anders had hij op de Indische Kerkweg. Het kost hem zijn oor. Maar deze Petrus, wat leert hij? Wat schrijft hij? Omgort u allen jegens elkaar met nederigheid, want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Wat is er gebeurd met Petrus? Hij werd vervuld met Gods geest. Mozes was ook geestvervuld. De geest van God was op Mozes. Komen we nog aan het eind op terug. De geest van God verandert mensen van binnenuit. Ik heb het zo vaak gezien in al die jaren. Ik ken zoveel mensen, hopeloze gevallen, die veranderden. Het is ook wat Jezus leert. Wat zegt Jezus? Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer dat nou van mij. Waarom? Omdat God alleen zo met jou kan werken. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Hoe komt dat? Nou, als je zwak bent, dan ben je afhankelijk. En als je zwak bent, zoek je hulp. Bij wie? Bij God. Maar als je sterk bent, als je uit Oostenrijk komt, ik weet niet, dan heb je dat niet nodig. Totdat je een hartaanval krijgt. totdat dat verandert in pudding. Als ik zwak ben, ben ik sterk, dan heb je de juiste houding. Weet u, ik heb al meer dan 1000 preken gehouden. En dat is niet om op te scheppen, dat is gewoon een statistisch iets. En heel veel studies. En wat tegen mensen getuigd. Maar denk je dat er één prediking is waarin ik zeg van... Cameraman, let even op, want ik ga lopen. Hè? Ik waarschuw je. Dit is niet een dreiging. Dat ik zo het podium opstap, zo van... Oké, ik ga even vertellen hoe het zit. Met mijn ervaring, met mijn kennis van het woord. Ik ga even vertellen hoe het zit. Denk je dat? Denk je dat ik zo stom ben? Tuurlijk niet. Weet je wat ik voor gedichtje kreeg? Marion weet het, toen ik voor het eerst had gepreekt in Middelburg. Dat in Zeeland, hè? Niet in Groningen. Middelburg. Ik kreeg dit gedichtje van iemand. En ik heb het als een levensmotto. Als ik tot de mensen ga, dan moet ik van de meester komen. Anders zijn mijn handen leeg, vloeien er uit mijn hart geen stromen. Dat is het geheim. Niet door kracht, zegt God, nog door geweld, denk aan Mozes en Petrus, maar door mijn geest. Jurjen was hier vorige week, echt een fijne broeder in de Heer. Ja, maar hij werkt voor de EO. Ja, nou, er werken hele fijne mensen voor de EO. Ja. En ik zei tegen Jurjen, en dat zeg ik tegen anderen ook, wij hebben niets om te roemen. We kunnen niets bij God in rekening brengen. Alles is genade. Alles. Ik kom niet met mijn eigen werken bij God. Ik kijk wel uit. Ik maak mezelf belachelijk. Niet dat hij me uitlacht, maar God heeft geen hoofd zoals ik. Maar als hij een hoofd had als ik en ik zou zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb, Heer. Zou hij zijn hoofd schudden. Het is genade, mensen. En alleen de geest van God kan ons veranderen ten goede. En ik moest aan een voorbeeld denken. En toen dacht ik aan die Feyenoord supporter. Er was een Feyenoord supporter. Ja, hij is er nog steeds trouwens. Maar die was zo geflipt. Dat hij uit woede en frustratie. En dan kun je wel voorstellen met zo'n club dat je vaak boos bent en gefrustreerd. Sorry. Dat hij uit woede en frustratie na een vechtpartij met de politie een station in Den Haag in de fik had gestoken. Dat zijn supporters die je niet graag tegenkomt met je Ajax-sjaal. Maar deze man is veranderd. Is tot geloof gekomen. Hij heeft het nog niet gegrepen, want hij is nog steeds voor Feyenoord. Weer een flauwe grap. Hij heeft het gegrepen door genade. Hij is een Feyenoord supporter. Hij houdt nog steeds van Feyenoord. Maar hij is veranderd. En weet je wat? Hij en ik, we kunnen samen door één deur. En we maken totaal geen ruzie. En we houden zelfs van elkaar. En die deur is Jezus. Dat is die deur. Hij is 010, ik ben 020. Dat zal niet veranderen. Maar we houden van elkaar. Geen aanstekers, alleen om een kaarsje aan te steken. Maar we gooien niet meer. Dat is het geheim van de kracht van de Heilige Geest. Wat er met AZ gebeurt, wat er in Groningen gebeurt. Wat er gebeurt met die wedstrijd van Real Madrid, hoe ze die linksbuiten bejegenen, uitjouwen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, het is een spelletje. Serieus. Maar het lijkt wel of het leven en dood is, maar de Geest van God is het antwoord. Stadionverbod, prachtig. Maar de Geest van God is het antwoord voor individuen. Mozes veranderde ook niet doordat hij gedragstherapie kreeg. Of een taakstraf. Mozes veranderde door de werking van Gods geest. Nederig worden. En wat is het lastig, lieve broers en zusters. Ook voor ons hoor. Moeilijk. We zijn zo snel op onze teentjes getrapt. Want er hoeft maar dit te gebeuren of drapen zijn gaar, heb ik geschreven. En met zo'n houding maken we geen schijnvakans bij God. De geest wordt zo niet ervaren. De geest wordt niet zo ervaren. Je kunt van het ene op het andere moment in de geest zijn en denken van nog één stap en ik ben in de hemel of ik zie een verschijning van Jezus. En nog geen twee minuten later ben je zo boos in je vlees en gefrustreerd. Nou ja. En zo wordt de geest gedoofd en verstikt. En we worden ook niet verslagen door demonen. En vals en door de kracht van de wereld. Wij worden vaak verslagen door onze hoogmoed en trots. Hè? Denk aan het wurgkoord van Satan. En daarom moeten we ons leren te verootmoedigen. We moeten durven klein te zijn. We moeten durven zeggen tegen onze partner, sorry, vergeef me. Ik vind dat iets heel moeilijks, weet je dat? Vergeven, ik zeg altijd sorry of het spijt me, maar vergeven, dat vind ik zo moeilijk. Ik weet niet wat het is, maar ik heb hulp. En het lukt wel, maar het is zo belangrijk. Weet je wat ik jullie nog wil meegeven? Het is jammer dat we er niet allemaal zijn vandaag, maar misschien schrijf ik het wel een keer in kruiswoord. We leven in een zieke wereld, geloof me. En het wordt alleen maar erger. Echt waar. Het wordt alleen maar erger. Het wordt niet gezelliger. Maar zorg dat je relaties gezond zijn. Kom voor elkaar op. De eerste roeping van een man is om voor zijn vrouw te zorgen. Niet in het huis van de Heer dingen te doen ook. Maar eerst voor zijn vrouw. En vice versa. En voor de kinderen zorg te dragen. Vorm een pact met je partner. Word een eenheid. Laat je niet uit elkaar spelen. Oh, broer Jan, dat is helemaal niet geestelijk. Je is zo geestelijk als men kan. Kan niet geestelijker. Want als je niet voor je huis kunt zorgen, zegt Paulus, wat moet je in de dienst van God doen? En eerst word jij aangevallen. Man of vrouw maakt niet uit. Draak discrimineert niet. En als hij jou niet kan pakken, dan gaat hij jou pakken via je partner. Hebben we dat door? Ik heb dit niet gepland, maar ik voel in de geest, ik moet het zeggen. Als hij jou niet kan pakken, dan pakt hij je via je partner of vice versa. Want hij is gekomen om tweedracht te zaaien. En huwelijken zijn niet heilig. En hij zet ook kinderen op tegen de ouders. Maar goed, dat krijgt u hier extra bij. Maar vergeet dit niet. Vergeet dit niet. Je relatie en je vrede met je partner is belangrijker dan de juiste theologische leerstelling nog. Want daar kunnen we in verschillen. Maar koester het. Laat je niet uit elkaar spelen. Nou, een deel van Mozes' geest, dat is wel heel belangrijk. Mozes is het op een gegeven ogenblik moe, kun je je voorstellen. Hij heeft zoiets van, hé, dit trek ik niet meer hoor. En dat zegt hij ook tegen God. Hè? Je mag je hart uitstorten voor God. Hij zegt, ik trek het niet meer hoor. Ik trek het echt niet meer, vader. Of God, zegt hij. Hè? Hij kende God niet als vader. Ik trek het niet meer. Je kunt het lezen, ik ga het niet lezen. Je kunt het thuis lezen. Nummeri 11, vers 16 en 17. En Nummeri 11 vers 25 en 29. En dan zegt Mozes, ik kan dit niet langer dragen hoor. Als ik dit moet dragen, laat me dan maar sterven. Laat me dan maar doodgaan. Maar ik trek het niet meer. En dan zegt God, oké. Ik zal een deel van de geest die op jou rust, Mozes, die zal ik op 70 oudsten brengen. Plaatsen. Zodat zij met jou de last van het volk kunnen dragen. Dus dat is delegeren. Door de geest. Niet in de geest, maar door de geest. En dat gebeurt. En die oudsten moeten zich verzamelen bij de tent der samenkomst. Maar je hebt, ook toen had je al eigenwijze, en de rest laat ik weg, had je eigenwijze mensen. En er waren er twee, die waren er niet. En de geest van God kwam. En wat gebeurde er? Ze begonnen te profeteren. Amen, zegt die kleine. Ja. Die kleine, die begrijpt het. Ze begonnen te profeteren. Maar die twee, die niet gehoorzaam waren, die waren in het legerkamp en die profeteerden ook. En wat zeiden de vrome lieden? Mozes, verbied het. Ze hebben niet geluisterd. Verbied het. En wat zegt Mozes dan? Zal ik dat verbieden? En dan zegt Mozes, och, waren het gehele volk van de Heer profeten, doordat de Heere zijn geest op hen gaf. Prachtig toch? Het zou toch geweldig zijn als we allemaal profeten zouden zijn, echte profeten, hè? Geen charlatans. Omdat Gods geest op ons rust. Nou, in Handelingen 1 en 2 zien we dat de verzuchting van Mozes 1000 jaar later, 1400 jaar later, wordt de geest van God uitgestort over mannen, vrouwen, jongelingen, gewone mensen. De geest wordt uitgestort. Mensen spreken in een nieuwe taal, een spraakwonder. Mensen horen in hun eigen taal een hoorwonder. En de verzuchting van Mozes wordt eigenlijk vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Geweldig. En wat in Babylon niet gelukte, een eenheid zonder of buiten de wil van God, vindt plaats op Pinksteren. Dus de eenheid in de Heilige Geest. En daarom zal Europa als wereldmacht uiteindelijk falen. Want ze bouwen een eenheid buiten God. En die zal niet stand houden. En dit werelddeel, en ik ben het ermee eens, dat landen, dat ze de grenzen van landen zullen versmelten. Dat Nederland een keer ophoudt zelfs te bestaan als die lieden hun gang krijgen. In Straatsburg staat een toren, het gebouw van de Europese Unie, als een vuist naar God, als een boze vinger naar God. Wij doen het wel, daarom zijn ze gedoemd te mislukken. Europa is een werelddeel van klei, deels hard als ijzer, sterk, maar deels zwak door de klei. En dat zijn de nationalisten in Frankrijk, in Italië, in Spanje, in Nederland. Mensen die meer van hun land houden dan die Europese droom. Maar denk erom, de geurvlag van de draak staat in Straatsburg. Hij is zo ijdel dat hij zelfs dat niet kan onderdrukken. En dat is als een vinger naar God. Ik zal die vinger niet meer tonen. En daar krijgen ze de rekening voor betaald. De problemen worden steeds groter in dit werelddeel. Kijk naar onze eigen regering. Ze weten niet meer hoe ze het moeten aanpakken. Het groeit ze boven hun hoofd. Waarom? Ze hebben de bron van levend water aan de kant gezet. En het is niet anders. Moeten wij dan negatief zijn en strijden tegen de overheid en weet ik veel? Nee. Laten we positief zijn, laten we het licht van God schijnen. Maar wees ervan verzekerd dat dit gebeurt. En als Europa het niet meer kan redden, wat ook gebeurt, en China opkomt, wat een bedreiging vormt, en wat Europa ook weer stimuleert, en misschien Amerika, maar Amerika is een ander verhaal, dan komt de Messias van Europa. De engel des lichts. En hij wordt bewierookt en hij wordt met open armen ontvangen. En dan roepen ze misschien weer, heil, heil, heil. En die engel die is niet zo lelijk als die kleine Oostenrijker. Die is heel charmant. Heel begripvol. Bewogen, begaan met de gewone mens. Hij gaat vrede brengen in het Midden-Oosten, ja, ja. En Israël mag zijn tempel bouwen, de orthodoxe Joden. Maar in ene draait hij zich om en dan zie je zijn ware gezicht en dat is een lelijk gezicht. Maar goed, als het goed is, maken wij dat niet mee. De Heilige Geest is gekomen. Stel je open voor Gods Geest. Ik heb een boekje geschreven en ik ga niet vragen hoeveel het hebben gelezen. Dan word ik nog nederiger. Maar hier is de sleutel waarom heel veel mensen de Heilige Geest niet ervaren. Want het gaat er niet om, hebben wij de Heilige Geest? Maar wat heeft de Heilige Geest van ons? hebben wij zo'n honger en dorst dat we ruimte maken en ons overgeven aan God, zodat Hij ons kan vullen in dit boekje. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de andere trooster die is gekomen, de Heilige Geest. En toch, Heer, we kunnen het ene onderwerp benoemen zonder het andere voorbij te gaan. We leven, Vader, in een tijdsgewricht, broeder Paul had het er al over, waarin het donker wordt op de wereld. Maar wij hebben een licht, Heer, altijd. Hoe donker het ook wordt, wij hebben een lamp, die schijnt altijd. En wij danken u wel voor die lamp, uw woord en uw geest. En dank u wel dat die niet alleen op onze boekenplank ligt, maar dat steeds meer van uw woord in ons hart komt. En dat er steeds meer ruimte komt voor de Heilige Geest, doordat we onze eigen belangen en onze hebbedingetjes een beetje aan de kant gaan schuiven voor de dingen van u. Dank u wel voor de andere trooster die met ons is tot aan de voleinding der wereld. Amen.